U mag gaan vanmorgen naar een hele sombere psalm. Een hele sombere psalm. Als we het boek van de psalmen doorlezen, denk ik dat we deze psalm maar weer snel vergeten. Tenzij je persoonlijk in een enorme situatie van grote nood verkeert. En maar snel doorgaan naar de volgende psalm. En dat is psalm 88. De een na laatste psalm van het derde boek van de psalmen. Psalm 88, we zullen hem ook lezen vanmorgen. Psalm 88, een lied. Een psalm van de zonen van Korach, voor de koorleider. Op de Mahalat, Leanot, een onderwijzing van Heman de Ezrahiet. Heere, God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor u en roep ik. Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen, neig uw oor tot mijn roepen. Want mijn ziel is verzadigd van ellende, mijn leven maakt mij bijna, raakt bijna het graf. Ik word gerekend tot hen die in de kuil neerdalen. Ik ben geworden als een man zonder kracht, afgezonderd onder de doden, net als de gesneuvelden die in het graf liggen. Daar denkt u niet meer aan. Zij zijn afgesneden van uw hand. U hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duistere oorden, in diepten. Uw grimmigheid leunt op mij. U hebt mij neergedrukt door al uw golven. Mijn bekenden hebt u ver van mij verwijderd. U hebt mij tot iets gruwelijks voor hen gemaakt. Ik ben opgesloten en kan er niet uitkomen. Mijn oog is treurig van ellende. Heere, ik roep tot u de hele dag. Ik strek mijn handen naar u uit. Zou u wonderen doen aan de doden? Of zouden gestorvenen opstaan en u loven? Zou er van uw goede tierenheid in het graf verteld worden, van uw trouw in het verderf? Zouden uw wonderen bekend worden in de duisternis, uw gerechtigheid in het land van de vergetelheid? Ik echter, ik roep tot u, Heere, mijn gebed komt tot u tegemoet in de morgen. Heere, waarom verstoot u mijn ziel? Waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Ellendig ben ik en stervende van jongs af. Ik draag uw bedreiging en ik ben radeloos. Uw brandende toren gaat over mij heen. Uw verschrikkingen doen mij omkomen. De hele dag omringen ze mij als water. Ze omsingelen mij allemaal. Geliefden en vrienden hebt u ver van mij verwijderd. Mijn bekenden zijn duisternis. Als er boven deze psalm had gestaan, een psalm van Job, dan hadden we hem heel goed kunnen plaatsen. Maar het is geen psalm van Job. Al komt er veel dingen overheen in de klaagzangen van Job. Het is een psalm van Heman, een klaagzang. En een klaagzang die niet positief eindigt. We weten het. Als we vaak en veel de psalmen lezen, zijn er zoveel psalmen die zeker wel een roep tot God inhouden in grote nood. En soms een klaagzang. Een diepe bede in schuldbelijdenis. Maar vind je altijd weer die wisselzangen en zo vaak eindigen met grote lofprijzing en vertrouwen op de Heer? We vinden ook in deze psalm niet een psalm van iemand die dit doet door zijn eigen zonde. Heman beleidt niet zijn eigen zonde. Heman zit in grote nood. Lofzangen, als we het al maar enkele psalmen teruggaan naar psalm 86 bijvoorbeeld, een psalm van David, is dat ook zo'n psalm die getuigt van grote nood, gebed in grote verdrukking en dan vooral zo die eerste versen en dan toch zo vers 8 weer, onder de goden is niemand uw gelijk, Heere, werken als uwer zijn er niet. En in vers 10 zegt het David, want u bent groot en doet wonderen. U bent God, u alleen. Ook daar dat positieve. We vinden wel wat positiefs terug in deze psalm. In de eerste vers, twee versen. En dan in vers 10 en in vers 14. In de eerste twee versen, Heere God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor u en ik roep u. Roep en u roep ik. Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen, neig uw oor tot mij roepen. En in Psalm 10, ik strek mijn handen naar u uit. In vers 14, ik echter roep tot u, Heere, mijn gebod komt u tegemoet in de morgen. Ja, dat is het positieve in deze psalm. Want we lezen zeer duidelijk dat deze Heman in een enorme nood verkeert. En tegelijk weet hij, als man van God, dat hij nergens anders terecht kan in deze diepe nood dan naar God te gaan. Maar deze psalm eindigt zelfs met een negatief woord, duisternis, en dat vinden we ook terug in vers 13. Zouden nu wonderen bekend worden in de duisternis, het woord duisternis, daar eindigt de psalm mee. Hoe komen we nu weg met deze psalm? Oh ja, als we naar Noord-Korea gaan en daar de christenen zien die daar zo vervolgd worden, dan zouden we deze psalm wel kunnen plaatsen. En als we horen dat IS weer een aantal christenen heeft ontvoerd, dan zullen we deze psalm zeker kunnen toepassen op die christenen. Maar wat is hier dan aan de hand? Heman, de dichter, is Heman, de Esraïet. En ik denk dat het goed is dat we teruggaan naar de tijd waarin deze psalm is geschreven, ook teruggaan naar Heman zelf, om te begrijpen waarom deze psalm zo door Heman is geschreven. Heman, de Korachiet, een voorzanger die leefde en werkte in de tijd van koning Salomo. En als we lezen dat in 1 Koningen 4 vers 31, daar komen we zijn naam tegen. En dan lezen we iets over Salomo, maar ook over Heman. In 1 Koningen 4 vers 31 lezen we, ja jij, en daar wordt Salomo mee bedoeld, was wijzer dan alle mensen. Was wijzer dan Ethan, de Esraïet, Heman, Halkol en Darda, de zonen van Magel. En als we nog eventjes lezen in 1 Koningen 25 vers 5, dan vinden we Heman ook terug. Deze alle waren zonen van Heman, de ziener van de koning, met woorden van God om de horen te heffen. Heman was een man Gods. Hij was een ziener, een profeet van God. Hij was raadgever van koning Salomo. En met dat begrip een horen opheffen, om de horen op te heffen, wordt waarschijnlijk bedoeld dat hij ook een militaire raadgever was voor de koning. Iemand die hem strategische adviezen gaf. En met dit weten we dat Heman leefde en werkte in de tijd van koning Salomo. Maar dan begrijpen we toch helemaal niets meer van deze psalm. De tijd van koning Salomo. 40 jaren regering voor Israël, waar het Israël geweldig goed ging. Een koning vol van glorie, vol van wijsheid die hij van God geschonken had. En daar mocht Heman dichtbij dienen als ziener, als profeet van God, als man Gods. In dienst van de koning nog wel, nota bene nog wel. En wat, waarom dan deze psalm? Wat is er dan aan de hand? Je zou bijna zeggen, is hij ziek geworden? Is hem een ongeluk overkomen? We lezen daar niets van. Maar wat ook zeker is, dat Heman de koning Salomo heeft overleefd. En dan wordt er wat meer duidelijk. En natuurlijk, dat is normaal. Dat is normaal dat het ene mens de ander overleeft. Hopen we allemaal niet dat onze kinderen en onze kleinkinderen ons zullen overleven? Dat is normaal. Maar hier heeft dat voor Heman enorm ernstige gevolgen. Want omdat Heman koning Salomo vrij zeker heeft overleefd, heeft hij ook heel bewust die vreselijke en dramatische scheuring van het rijk meegemaakt onder de zoon van koning Salomo, Rehabeam. En dan krijgen we een heel ander beeld op deze psalm. We zullen dan die geschiedenis nog wat weinig volgen om wat duidelijker te zien wat er nou gebeurt daar. Heman, een profeet, een man van God. En waarschijnlijk was hij toen al op een hoog bejaarde leeftijd. Het is zelfs ook wel mogelijk dat Heman ook nog koning David heeft gekend. David en Salomo samen regeerden ze 80 jaar. En wat lezen we dan in 1 Koningen 12 vers 6? Koning Rehabeam pleegde overleg met de oudsten die bij zijn vader Salomo in dienst waren toen die nog leefde. En zei, wat raadt u aan om dit volk te antwoorden? De geschiedenis. Want koning Salomo was een rijke koning. En hij had een ontzagwekkende hofhouding. Die enorm veel kostte. En het volk moest enorm veel opbrengen om dat huishouden van Salomo en al zijn glorie en al zijn uitingen, zijn vrouwen, zijn bijvrouwen, zijn stallen, zijn paarden, moet u eens lezen wat hij allemaal had, om dat te voorzien van voeding. En dan is Salomo gestorven en dan vraagt het volk, om het maar op zijn gewone moderne taal te zeggen, het volk vraagt om belastingverlichting. Nou, dat kennen wij toch ook wel, hè? Als wij horen dat hier de regering de belastingen verlaagt, dan vinden wij dat fijn. Maar als we horen dat de regering de belastingen verzwaart, dan mopperen wij. En dan zijn we van plan om eens een brief te schrijven. Kunnen jullie, we hebben nou al zo lang zoveel belasting moeten betalen, kan het nou niet eens een beetje minder? En dat doet het volk. En dan gaat Rehabeam naar de oudste die zijn vader Salomo nog hebben gediend. En dan mag je er zeker van zijn dat Heman daarbij hoorde. Het volk had om verlichting gevraagd. En hun antwoord wat ze geven. En ik ben nog in Spreuken aan het lezen. En het gaat wat vanmorgen wat te ver om al die spreuken er eens bij te halen die hierbij passen. En dan moet je nu spreuken lezen, de spreuken van Salomo. En aan het begin moet je eens lezen aan wie Salomo deze spreuken schrijft. Dat is aan zijn zoon. Aan Rehabeam. En dan moet je in spreuken gaan zoeken die hierover gaan. En dan gaat Rehabeam raad vragen. En hij heeft ook de spreuken van zijn vader nog. En het antwoord is godvruchtig. Wat deze ouden, deze oudsten, en dat moet je ook zien in de oudtestamentische betekenis, oudsten waren ook ouderen. Die vaak in de poort zaten, die niet meer in het arbeidsproces deelnamen, maar wijze raad gaven aan het volk. En hier zijn dat de oudsten die zijn vader hebben gediend. En het antwoord lezen we in 1 Koningen 12 vers 7. Zij spraken tot hem. Als u heden een dienaar van dit volk wilt zijn. En als u hen dient, hun antwoord geeft en goede woorden tot hen spreekt. Dan zullen zij alle dagen uw dienaar zijn. Hier wordt het woord dienaar gebruikt. Rehabeam, de derde koning in de dynastie van David. Op de troon van David was door de Heer geroepen, niet om een heerser te zijn, maar om een dienaar te zijn van Gods volk. Dat had zijn grootvader David begrepen. Wijze en door God gegeven verstandige antwoorden. maar gericht, zoals Spreuken dat zegt, aan een dwaas. Want dan gaat Rehabiam naar de jongere raadgevers en die geven een compleet tegenstrijdig antwoord. En wat lezen we dan in 1 Koningen 12 vers 13? En de koning gaf het volk een hard antwoord, want hij verwierp de raad van de oudsten die hem raad gegeven hadden. En de gevolgen, die zijn dramatisch. Het rijk scheurt meteen. En ze worden vijanden van elkaar. Het tienstammenrijk gaat verder onder een koning die niet is uit het huis van David. En het is al direct dat ze de afgoden gaan nalopen. Lees maar eens heel dat boek 1 Koningen door. Dood en verderf zijn het gevolg. Allemaal door die ernstige zonde en de ontrouw in de eerste plaats van Rehabiam aan de Heer. En dan deze psalm lezen van Heman. Dan heeft Heman dit alles meegemaakt. En dat betekende niet als een man die de Heere lief had, met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn verstand, dat Heman dit in zijn ivoren torentje maar een beetje lijdzaam zat toe te kijken en bij zichzelf dacht van nou ja, ze zoeken het ook maar verder mee uit. Ik trek verder mijn plan wel. Als het helemaal niet gaat, kan ik altijd nog naar Egypte of zo vluchten. Nee, Heman doorleefde dit met zijn ziel. Het volk van God verliet de Heere die hij zo lief had. En dat raakte zijn ziel. In vers 15 lezen we dat: Heere, waarom verstoot u mijn ziel? Hij voelde ervan: Heer, ik word meegesleurd in deze tsunami van zonde en ongerechtigheid. Hij blijft er niet vrij van. Hij kan er niet aan ontsnappen. Luister maar wat hij zegt in vers 9. Ik ben opgesloten en ik kan er niet uit. Hij staat er niet buiten. Er is een tsunami van goddeloosheid. En hij wordt, of hij wil of niet, meegesleurd in deze ellende. Oud geworden en nog meegesleurd worden in een vernietigende stroom van zonde en ontrouw aan de Heere die jij zo lief hebt en die jij mocht dienen in goede tijden. De koning verwerpt de raad van de oudsten en de gevolgen zijn dramatisch. Duisternis. Na 80 jaar van vrede en Gods getrouwheid is daar de duisternis. En Heman zit in de duisternis. Straks komen we ook nog of deze psalm te maken heeft met Jezus Christus. Heel de geschrift getuigt van de Heer. Daar komen we straks nog even bij terug. Maar we gaan nog wat verder met Heman. Want Heman begint deze psalm, zoals ik al zei, niet negatief. Hij begint positief, uiterst positief. Heere God van mijn heil. Heman zit in tijd en situatie. En daar moeten we ons goed in verplaatsen. Jean heeft er net ook verteld van machtige wonderen die ook te vinden zijn in het Oude Testament. Maar Heman, die zit hier in een tijd en situatie waar er zo'n wonder niet gebeurt. Het is zo. Toen mijn vader stierf, mijn vader had het altijd, als er wat was wat niet leuk was en de mensen klaagden, zei mijn vader altijd: daar moet je niet over klagen. Het is niet anders, zei hij dan. En toen hij ging sterven en mijn moeder verdrietig was, toen zei hij van: moeder, het is niet anders. Nee. En hier is Heman. En er komt geen hemelse legerschaar naar beneden die alles verandert. Rehabeam bekeert zich ook niet. Het is niet anders. Maar Heman die zegt, u Heer bent de God van mijn heil. U bent de God van mijn heil. Niet de omstandigheden zijn mijn God. En omdat Heman deze psalm zo begint, dan passen deze woorden ook bij wat Paulus ons leert uit Filippenzen hoofdstuk 4, vers 6 en 7. Waar Paulus aan de gemeente te Filippi de dingen schrijft, Filippi, een gemeente onder grote verdrukking, onder lijden, onder vervolging. Dan zegt Paulus aan de Filippenzen dit in Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw verlangens in alles, ook in de tsunami waar je terecht bent gekomen, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Maar omdat de Heman hier begint, Heere, God van mijn heil, bewaard wordt ook Heman toen al, bewaard in de vrede van God, in al zijn ellende. Maar zijn ellende, zijn nood, die is reëel. Zijn heil is goed. En in de komende koning, de zoon van David, Jezus Christus. Maar waarom dan toch eindigen met dat woord duisternis? Waarom dan niet eindigen met een lofzang? Het antwoord is eigenlijk eenvoudig te noemen. Zo was de situatie van toen. Zo was het. Koning Rehabeam en al zijn jonge raadgevers hadden, om het maar een beetje modern te zeggen, doodeenvoudig het licht uitgedaan. Want wie God verlaat en de afgoden gaat nalopen en de wijze raad Gods verwerpt, wat het ook is, die draait het licht uit. Al hadden ze in die tijd geen elektrisch licht, maar ze deden het licht uit. En er begint een enorme duistere periode voor Israël. En wat betreft het tweestammenrijk, af en toe flakkert de vlam nog weer op. Gaat het licht weer even aan, lees het maar door. En het eindigt in een diepe ellende van een deportatie en van een wegvoeren. Het tienstammenrijk in de verstrooiing en het tweestammenrijk naar Babel. En als je dan doorleest, dan is er toch weer die genadige God, de God van hun heil, die uiteindelijk weer zelf het licht aandoet. En uiteindelijk het licht der wereld stuurt, Jezus Christus. Uiterst negatief. Blijft nog die vraag over, heeft deze wat te maken met Jezus? Of past deze psalm in de tijd, in de plaats van Heman alleen? Kunnen we het terzijde leggen en zeggen, dat is voorbij? Is deze psalm messiaans te noemen? Ja, in de eerste plaats vinden we de ernstige gevolgen van een verwerpen. Een verwerpen, een lijden, waar Heman enorm onder leidt. Godvruchtige raad van de oudste worden verworpen en Heman leidt. En dan vinden we ook dat bij Jezus. Jezus, de Zoon van God, man Gods aller tijden, de Koning der Koningen, de eeuwige Zoon van David, waarover Jesaja profeteert. En dan lezen we in Johannes 1, vers 4, die woorden van Johannes, en het woord was leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, in de duisternis heeft het niet begrepen, of zoals de MBG vertaalt, gegrepen. De duisternis heeft het licht verworpen en het bleef duister. Omdat Jezus Christus komende als eeuwige koning werd verworpen, koos de mens voor de duisternis en bleef het donker. Heman werd ook verworpen. Zijn wijze raad en de wijze raad van zijn medeoudsten werden verworpen en het werd duister. Jezus Christus werd verworpen, verlaten door geliefden en vrienden, gekruisigd en verlaten. Een duisternis zoals er nog nooit was geweest, en zo had Lucas dat vermeld, is daar ook tijdens de kruisiging van Jezus een machtig teken van wat er gebeurt als de mens het licht van God uitdraait, of althans probeert uit te draaien. Zoals Lucas dat vermeldt in Lucas 23 vers 44, en het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Duisternis staat hier. Absolute duisternis. Ik heb eens een prediker gehoord die zei, ja, dat was toevallig, was daar net boven Jeruzalem was daar een zandstorm die de zon wat verduisterde. Nee, hier staat, over de hele aarde was er duisternis. Een diepe, diepe duisternis. Letterlijk. De mens had de Christus gekruisigd en het licht ging uit. Maar de Heer overwon. En het licht der wereld stond op uit de dood. En dit licht is niet meer te doven door niets, door niemand. En dan zal Satan in het einde van de tijden, aan het einde van het duizendjarig rijk, nog één keer trachten om dit licht te doven. En dat zal niet meer lukken. Heman moet blijven wachten. Overdag en in de nacht kom ik voor u en roep ik. Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen. Neig uw oor tot mijn roepen. Heman moet zeer waarschijnlijk sterven. In een zeer nare en donkere, duistere periode van Israël. Ook Heman moet wachten op Messias, Jezus Christus. Want Heman was de Messias niet. Heman was een zondaar. Jawel, een man Gods, een dienaar. Maar hij was ook een zondaar en hij wordt meegesleurd in het tsunami van zonde en duisternis. En het is Jezus die deze overwon. Heeft deze psalm wat te zeggen voor ons vandaag aan de dag? Hoe gaan we hiermee om? Oh ja, ik zei het net al, natuurlijk zijn de broeders en zusters, ook op dit moment, op veel plaatsen in de landen, waar voor hen het licht is uitgegaan als het ware, waar ze meegesleurd worden in regimes waar ze lijden en elke zondag op een andere plaats moeten samenkomen. En altijd weer dat risico dat er een verrader in je midden zit. Natuurlijk. Maar wat zegt deze psalm voor ons in het vrije Westen? Wij hoeven niet iedere keer van plaats te veranderen. Ik kon van de week de zaal alweer huren voor een heel jaar 2016. Wij hoeven niet van Helikon naar Meeuwen, van Meeuwen naar Maasmechelen, van Maasmechelen weer terug naar Genk en dan naar Kortesum verhuizen iedere keer omdat we niet verraden willen worden. Maar toch, wat zegt het voor ons? Leven wij dan al hier in de hemel op aarde? Is het allemaal koekenij? Hebben wij geen last meer? Zou het niet kunnen gebeuren, meegesleurd te worden in een tsunami? Nee, kunnen wij onze rug rechten en kunnen we onze handen vouwen, zoals in Spreuken staat, nog even de ogen toe, nog even de handen vouwen En dan zegt prediker, en onheil kwam over deze luiaard. Maar dat laten we maar even. Kunnen we rustig op onze stoel blijven zitten? Kunnen we rustig verder leven? En betekent deze psalm niets voor ons? En blijven we maar bidden voor de verdrukte kerk, dat hun, ook hun, zij uit deze situatie verlost mogen worden. Nou, Jezus zegt, u bent het licht der wereld. En laat uw licht schijnen voor de mensen, zodat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is. Betekent het ook? Dat betekent ook dat wij in een situatie leven, dat buiten het licht van Jezus, buiten de gemeenten, dat daar duisternis is. Waar Jezus niet is en Jezus niet gediend wordt, is duisternis. En dat betekent ook dat ook wij, ook al lijden we niet als gemeente zoals zoveel anderen, als wij het licht der wereld zijn en als wij ons licht laten schijnen voor de mensen, zodat zij onze goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijkt, dan moeten wij ook weten dat Jezus werd verworpen. Jezus was zelf het licht der wereld. En hij deed zijn goede werken en zijn woorden, zodat zijn Vader in de hemel verheerlijkt werd. Maar hij werd verworpen. Ook wij zullen verworpen worden als wij getuigen en leven als het licht der wereld, Jezus navolgen. Oh ja, altijd weer, hier minder. Juist in die verdrukte landen zo vaak komen mensen tot berouw en inkeer en komen mensen tot Jezus en worden gered. En mogen overgebracht worden van het rijk van de duisternis naar Gods rijk en Gods wonderbaar licht in Jezus Christus. Maar daarnaast lezen wij dat ook wij, hoe beseffen we het niet, meegesleurd worden in het lijden en de duisternis van deze wereld. Wij kunnen niet wegvluchten in een ivoren torentje. We kunnen niet wegvluchten naar een onbewoond eiland om daar verder ons christenleventje in vrijheid en vrede te kunnen voortzetten. Nee. En als we daarover nadenken, hoe we leven in een wereld waar Jezus Christus niet vereerd en niet gediend wordt, dan weten we dat ook wij leven en meegesleurd worden. Toch blijft die belangrijke vraag over. Was de situatie en de omstandigheden van Heman alleen oud-testamentisch? Want we kunnen natuurlijk kijken naar de wereld om ons heen. En dan zien we daar die duisternis. Maar we moeten wel weten dat Heman, die leefde niet te midden van de heidense volken. Heman leefde en diende te midden van het uitverkoren volk van God. Dat maakt de zaak anders. Dat maakt de zaak intenser. Dat maakt de zaak dieper. Want als je leeft in een wereld waar duisternis is, kun je dat verschil onderscheiden. Kun je dat zo zien. Maar Heman, heb het niet over de heidenvolken. Heman leeft te midden van Gods uitverkoren volk. En daar stort Heman zijn wereld in. Niet om persoonlijke redenen, niet om eigen persoonlijke zonde, maar om de zonde van Gods volk. Oh ja, we horen dat wel eens, dat mensen zeggen bij een ernstig verlies, nu stort mijn hele wereld in. Ja, dat is dan op dat moment natuurlijk wel zo. Maar hier stort Heman zijn wereld in, omdat Gods volk, Gods uitverkoren volk en de koning voorop God verlaat. Daarom stort zijn wereld in, daarom wordt het duisternis. En nu komen we wat in dieper, intenser. Ja, de vraag is nu ook of dit binnen de gemeente van het nieuwe verbond in Jezus Christus niet meer kan gebeuren. En dan komt het dichterbij. De wereld, ach ja, kijk maar op het plein. Kijk maar naar de vele festivals, naar de goddeloosheid. Het is makkelijk om daar de duisternis te zien. Maar de gemeente, kan dit een gemeente niet overkomen? Niet gericht naar de wereld nu, maar naar de kerk. Naar de gemeente van Jezus Christus. De kerkgeschiedenis leert ons helaas anders. De kerkgeschiedenis leert door alle eeuwen heen dat er zo ontzettend veel oprechte gelovige hemans zijn geweest die hier dit ook moesten doormaken, al snel in de geschiedenis. Die dit hebben moeten doormaken, die in hun kerk, in hun gemeente, die zagen dat daar de duisternis binnenvloeide en meegesleurd werden in een tsunami, in de gemeente, in de kerk, en zelfs met hun leven moesten bekopen. Kijk maar wat er geworden is van de eerste kerk, als u maar alleen maar denkt aan de kerk van Rome. Terecht zeggen ze, onze geschiedenis gaat terug tot de eerste gemeente. Jawel! Maar hun val is enorm. En het is Paulus. Paulus die schrijft aan de gemeenten, niet aan de wereld, aan de gemeenten, al ernstige pastorale brieven die hiervoor waarschuwen. En waarin de brieven aan de Korintiërs, de ene, hij heeft er 4 geschreven en 2 staan er in onze Bijbel, waar we dat zichtbaar zien worden, dat Paulus hen intens waarschuwt hiervoor. En aan het einde van Paulus zijn leven, dan schrijft en dan waarschuwt hij aan Timotheus. En dan lezen we in 1 Timotheus 4 vers 4, maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. En Paulus heeft het hier niet over de wereld. Hij schrijft Timotheus niet over de wereld. Dat wist Timotheus wel. Maar Paulus schrijft over een situatie waar Timotheus mee geconfronteerd zal worden in de gemeente. En Paulus zegt niet tegen Timotheus, nou misschien dat er een kans is dat het zo zal zijn. Nee, zegt Paulus, het zal gebeuren Timotheus, hou er rekening mee, wees gewaarschuwd. En dan lezen we in 2 Timotheus 1 vers 13 en 14 dat advies van Paulus, waar je de echo van de raad van de oudste aan Rehabiam hoort klinken. Rehabiam, die het advies van de oudste krijgt, wees een dienaar van Gods volk. Spreek goede woorden. Wat zijn goede woorden? Wat zijn goede woorden in deze wereld? Gods woorden zijn goed. Zelfs Jezus zegt, als die jongeling naar Jezus komt en die zegt van goede meester, die zegt, waarom noemt gij mij goed? God is goed en zijn woord is goed. Goede woorden zijn Gods woorden. Rehabiam verwerpt zich. En hier krijgt Timotheus van een oudste, van een apostel, die op het punt staat om te gaan sterven, krijgt hij goede woorden. Goede woorden. Luister wat Paulus zegt in 2 Timotheus 1 vers 13 en 14. Houd u, jij Timotheus, aan het voorbeeld van de gezonde woorden. Wat zijn gezonde woorden? Daar moet u van de week eens over mediteren. Wat zijn gezonde woorden? Ja, je kunt wel eens gezonde woorden van de dokter horen. Als je zegt, gaan die of dat medicatie halen, dan word je er weer gezond van. Dat zijn natuurlijk in principe gezonde woorden. Maar wie heeft die medicijnen gegeven? God. Wat zijn gezonde woorden? Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij, Paulus, gehoord hebt. In geloof, in liefde, die in Christus Jezus zijn. Dat zijn goede woorden. Bewaar door de Heilige Geest die in u woont, het goede pand. Wat is het goede pand? Het evangelie van Jezus Christus in de volheid van heel het woord die u toevertrouwd is. En dat was nou precies wat Rehabiam niet deed. Hij luisterde niet naar de goede woorden, de gezonde woorden en het woord donker, donker. waarschuwingen aan Timotheus, van Paulus aan Timotheus, die zijn persoonlijk. De woorden van Heman en de oudste aan Rehabiam waren persoonlijk. En zelfs Spreuken zijn inzet is dat al de spreuken van Salomo aan zijn zoon, dat je daar kunt zeggen van Rehabiam, jouw vader schreef deze spreuken aan jou persoonlijk. Timotheus, de tweede leider, de leider van de tweede generatie van de gemeente. In de latere kerkgeschiedenis wordt hij de eerste bisschop van de christelijke kerk genoemd. Timotheus draagt een enorme verantwoordelijkheid voor die tweede generatie van de kerk. En als je de kerkgeschiedenis, de vroege kerkgeschiedenis bestudeert, dan zie je dat er na Timotheus al veel misgaat. Veel mis onder de toekomstige leiders van de kerk. En dan vinden we eenzelfde ongehoorzaamheid als in de tijd van Heman. En dan worden oprechte gelovigen, ook in die tijd, die kunnen niet wegvluchten naar een ivoren torentje. Die worden meegesleurd in een tijd van duisternis. Terecht wordt er wel eens gesproken op kerkelijk gebied over de duistere middeleeuwen. Niet alleen duister op kerkelijk gebied, maar die middeleeuwen, dat was een verschrikking. Vele gelovigen die zijn geëxecuteerd omdat ze probeerden te waarschuwen als Heman, als Paulus. Heman wordt meegesleurd. Zo is dat ook binnen het nieuwe verbond in de gemeente. In het Oude Testament bij Heman wordt eerst persoonlijk Rehabiam gewaarschuwd. Maar met hem een heel volk. Niet alleen de leiders van de gemeente worden gewaarschuwd door Paulus. Hele gemeente worden gewaarschuwd door Paulus. Van jong tot oud. Ook alle plaatselijke gemeentes. Het is Judas die zijn korte brief schrijft aan een aantal voor ons onbekende gemeenten, kerken. Met die brief, die staat niet voor niets in het woord van God. Die brief van Judas, die wordt nog altijd geschreven aan ook de gemeenten van vandaag. En laten we het dicht bij huis houden. Ook aan deze gemeente. Want hoe gemakkelijk vervallen wij niet. Oh ja, maar wij zijn de Bijbelgemeente Ebenezer. Wij zitten op het goede spoor. Maar moet je niet eens kijken naar die gemeenten en die kerk en die en die en dat en dat. Nee, laat dat maar. Laat dat maar. We de brief van Judas lezen die hij schrijft aan de gemeenten. Laten we deze brief altijd, altijd eerst zelf als gemeente en als gemeenteleden uiterst serieus nemen en uiterst toepassen op onszelf. We hebben lange tijd in de Bijbelstudies door spreuken gegaan. Vele malen mocht ik door de genade van de Heer de studies leiden, maar heb altijd gezegd, als je spreuken leest, pas zo'n spreuk altijd eerst toe op jezelf. Want het is zo makkelijk om een spreuk toe te passen op een ander en te zeggen, ja, dat is nou echt zo'n spreuk voor die, hè? Die zal daar eens moeten luisteren. Maar altijd toepassen op jezelf. En als we dat briefje, dat korte briefje van Judas lezen, en we kunnen dat vanmorgen niet doen helemaal, maar wel in vers 4. Het kent alleen maar versen, hè? Geen hoofdstukken. U mag dat even opzoeken. Dat briefje van Judas staat vlak voor de Openbaring. Het is maar zo heel dun, het is niet zo gemakkelijk te vinden. Maar Judas, en daarvan het vierde vers, waar Judas dan de kern neerzet, waar we naar moeten luisteren. En in die kern horen we de raad van Ethan, van Heman en de oudste, horen we als het ware terugkomen naar ons toe. Vandaar schrijft Judas die kern van de brief neer. Veel uitleggers menen dat hij eerst wat anders had willen schrijven, maar slechte berichten kreeg over gemeenten. En dan schrijft hij dit, vers 4. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Die jonge raadgevers van Rehabeam, die waren binnengeslopen. En ze wisten het beter. En hier zegt Judas, pas op. Pas op in je gemeente. En hij zegt het hier ook nog eens tegen die gemeente, het is bij jullie al gebeurd. Pas op. En opnieuw moeten wij oppassen door in je eigen gemeente te zeggen, ja, dat is die, denk ik. Deze tekst moeten we ook eerst heel persoonlijk op onszelf toepassen. En wij als drie oudsten als eerste. En dan moet je overdenken, bidden, belijden. Nee, als je wedergeboren bent, als je gered bent door het kostbare bloed van Jezus Christus, dan ben je niet meer opgeschreven ten oordeel. En dan hoor je niet tot die mensen, maar die invloed. Rehabeam, geroepen om koning te worden over Israël. Er zit toch wel wat in. Er zit toch wel wat in wat die jonge raadse zegt. Dat lijkt me beter. Altijd eerst naar jezelf kijken. Sta ik krachtig in het woord en in de Heer? Let ik goed op of dit soms niet bij mij invloed krijgt? Dat ik hier wat naar luister? Dat ik hier gevoelig voor ben? U moet het mij maar eens vragen. Op de Bijbelstudie heb ik dat wel eens gezegd. Dat ik daardoor beïnvloed ben geweest in het verleden. En dat ik een vrouw had die bad. Ja, het klonk zo mooi, hè? Ja, de opstanding van Jezus, dat was iets ontstoffelijks. Iets vaags, dat leek me wel wat. Dat sloeg een brug door de vrijzinnigen en door de evangelicalen. Ik heb het moeten belijden. Hoe gemakkelijk je ook als wedergeboren kind van God gevoelig bent voor die wijze raad van die ander die toch wel mooi klinkt. En dan gaat het niet eens altijd om personen, maar om invloeden, om geluiden, om meningen die binnensluipen. Hier heeft Judas het over echt personen. Maar het zijn altijd personen, stemmen, die wat dan wel niet in de gemeente zelf zijn, maar die wel zijn invloed hebben. Er zijn nog zoveel meer teksten te vinden in het Nieuwe Testament, met name in de brieven, maar ook Jezus zelf. Zegt Jezus niet 7 maal in Openbaringen, wie overwint? Wie overwint? Rehabeam verloor. Wie overwint? Hoe blijven wij in deze kleine gemeente als oudste? Een gemeente? Ik word ouder, dat heb je zo. Ik zei nog tegen Erika, als je ouder wordt, dan laten er hier en daar wat schroefjes los. Ik zeg, en ik ben geboren voor 1950, daar zijn ook geen nieuwe onderdelen meer voor. En hier begint het wat te stofferen en daar begint het wat te kreunen. En ik hoop zo en ik bid zo, dat als de Heer mij weghaalt als oudste, mijn taak erop zit, dat er nieuwe komen. Jonge oudsten, die het leiderschap op zich nemen. En nu alvast, voor al zijn jonge broeders, lees de brief van Judas. Houd vast, vermaan jezelf. Je moet standvastig blijven in de Heer en hem volgen, maar natuurlijk ook wij ouderen. Hoe blijven wij als gemeente hiervoor bewaard? Als oudste, als gemeente. Daar geeft de Bijbel geen vast antwoord op. Maar wel een duidelijk antwoord welk ons de weg en de richting wijst. Blijven geloven, blijven vertrouwen, blijven luisteren, blijven gehoorzamen tot het einde toe. Wie overwint? En dan moeten we elkaar in aansporen. Blijf geloven, blijf vertrouwen, blijf luisteren, gehoorzamen. Jean zei het. Oh ja, lees dan maar eens een keer niet een lang stuk, maar lees eens een kort stuk. Overdenk die. Laat het in je ziel, in je hart doordringen van wat God zegt. Gelukkig. Gelukkig is de brief van Judas, heeft een verschil met Psalm 88. De brief van Judas eindigt positief. Positief met zo'n machtig woord. Heb u de brief van Judas nog voor u? Open hem dan bij vers 24 en 25. Die machtige woorden. Daar moeten we op gaan staan. Met heel ons leven, met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel onze verstand, met heel onze kracht. Wat Judas hier schrijft aan die gemeentes. Aan hem nu. Hem nu. Die mijn macht is. Oh ja, zegt Heman. Heere, God voor mijn heil. U bent bij machten. Hem nu, die mijn macht is. U voor struikelen te bewaren. Hij kan ons wil ons en zal ons voor struikelen bewaren. En wat is dat zo mooi. En u smetteloos stellen voor zijn heerlijkheid. Dat komt nog. In grote vreugde. Die grote vreugde komt nog. De alleen wijze God. Onze zaligmaker. Zij de heerlijkheid. En de majesteit. Kracht en macht. Nu. Hier en nu. En in alle eeuwigheid. Amen. En dat was ook voor Heman. Heman moest sterven in een tijd van grote ellende. Maar we weten het, Heman wist ook, Heere, God van mijn heil. Hier moeten we op gaan staan, dit lezen, herlezen, overdenken. Dus woorden gelden alleen, alleen, slechts alleen voor hen die door God zelf, die mijn macht is. En mijn macht is geweest. Voor hen die vanuit de duisternis, waar hemel mee eindigt, zijn overgebracht in de wedergeboorte. Tot het wonderbare licht. Heerlijkheid, kracht en majesteit. Dan kun je struikelen. Je kunt een poosje meegesleurd worden met meningen die je beïnvloeden. Maar hij zal je behoeden. Maar het blijft altijd weer die eigen verantwoordelijkheid van ons als gelovigen. En hoeveel weerstand ondervinden we niet? Of ben ik de enigste hier die weerstand ondervindt om het woord van God te overpeinzen, er altijd weer mee bezig te zijn? We hebben onze verantwoordelijkheid, maar als je wedergeboren bent, werkelijk wedergeboren bent, bent u dat, ben jij dat. Als je het niet bent, is nu de dag. En voor de luisteraars over het internet, bent u wedergeboren. Als u niet bent wedergeboren, dan kan het zijn dat je meegesleurd wordt in een duisternis voor eeuwig. Buig nu, buig vandaag, want hij is bij macht om ons voor struikelen te bewaren. En hij zal ons smetteloos stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. En om het met een oud lied te zeggen, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Daar vindt mijn ziel erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Ook mogen we dit lied, kende Heman nog niet, toen was het nog niet geschreven. Maar nu wel, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. En worden ook wij meegesleurd in een tsunami, waar we niets aan kunnen veranderen of doen. Heere, God voor mijn heil. Daar vindt mijn ziel erbarmen. Daar rust mijn ziel van smart. De psalm eindigt negatief. Van Heman, duisternis. Maar hij had een metgezel. Hij had een metgezel, Ethan, welke namen ook vonden in Koningen. En psalm 89 is een psalm van Ethan. De laatste psalm van het derde boek van de psalmen. Tijdgenoot van Heman. Leeft in dezelfde situatie. Ik zie dat mijn tijd nog niet helemaal op is. Maar dan mag je daar ook nog even naartoe gaan in psalm 89. En dan lees je ook diezelfde klank die Heman had. Die klank van een roep in grote nood. Vinden wij dus dat ook terug in deze psalm. Vanaf vers 39. Psalm 89, vers 39 leest. Maar u hebt hem verstoten en verworpen. U bent verbolgen geworden op uw gezalfde. U hebt het verbond met uw dienaar teniet gedaan. Heem, Rehabiam. U hebt zijn diadeem ontheiligd en op de aarde geworpen. Rehabiam. U hebt een bres geslagen in al zijn muren. U hebt zijn vestingen in puin gelegd. Alle voorbijgangers op de weg hebben hem beroofd. Zijn buren is hij tot smaad geworden. U hebt de rechterhand van zijn tegenstanders verheven. U hebt al zijn vijanden verblijd. Ja, u hebt de scherpte van zijn zwaard gekeerd. U hebt hem in de strijd geen stand doen houden. U hebt zijn luister doen ophouden. U hebt zijn troon op de aarde neergestoten. U hebt de dagen van zijn jeugd verkort. U hebt hem met schaamte bedekt. Hoe lang nog, Heere? Ja, zo is het gegaan met Rehabiam. Maar deze psalm juicht ook over het heil van God. En dan, dat laatste vers van psalm 89... lezen we die machtige woorden. De Heere zij voor eeuwig geloofd. Amen. Ja, amen. Hoe zal het gaan met deze gemeente? Dat is een open vraag. Dat is een open vraag. Als je wat ouder bent geworden... en je hebt in vrij veel kerken en gemeenten gewerkt en geweest. Dan weet je ook vaak dat met droefheid en verdriet in je hart. Dat er vaak goed begonnen was. En dat het na langere, kortere of langere tijd zo dramatisch verkeerd is gegaan. Gelukkig hoor je ook van gemeenten waar je geweest bent, waar je een terugkeer hoort. Het verheugt je hart. Hoe gaat het met onze gemeente? Droefheid en lijden wordt ons niet bespaard. Afscheid moeten nemen van iemand die nu Lucifer aanbidt. Dat raakt ons allemaal. Daardoor 3 stoelen leeg. 5 stoelen leeg. 7 stoelen leeg. We hebben het gezongen, al zou de vijgenboom niet bloeien. Onlangs. Op ons rust de verantwoordelijkheid. Om Jezus Christus trouw te blijven. En de vermaning van Paulus aan Timotheus uiterst serieus te nemen. Daardoor heb ik ook gemeentes zelfs zien verdwijnen. Omdat ze Gods woord trouw wilden blijven. En op zes na iedereen was weggelopen. En die zes waren allemaal Hemans. 80-plussers. Hoe zal het gaan? Ik weet het niet. Dat is aan de Heer. Maar laten we van Heman leren. Heere, u bent de God van mijn heil. En dat wij persoonlijk en als oudste, bid voor ons, dragen daar een enorme verantwoordelijkheid. Zelfs zo dat het je bijna wel eens te zwaar wordt. Maar dragen we ook samen deze verantwoordelijkheid als broeders en zusters. Bart heeft het vorige week in de prediking gezegd. Wat is onze hoogste prioriteit? Het is een vraag. Een open vraag, een retorische vraag. Wat is onze hoogste prioriteit? Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Daar zijn we veilig. Maar niet veilig in de verdrukking. Mogen de Heer ons zegenen, bewaren en behoeden. En dat wij standvastig mogen zijn. Samen op weg gaan. Dat is ons gebed. Is ook een lied wat we wel eens zingen. En we eindigen weer, ook deze dienst, met die woorden. Het psalm 89, de laatste van het derde psalmboek. De Heere alleen, zij voor eeuwig geloofd. Amen. Ja, amen. Wat er ook gebeurt, zijn rijk komt en zijn wil zal geschieden. Mogen we in vrede met hem leven, die ons voor struikelen wil en kan behoeden. Ja, Heer. We mochten vandaag wat meer in het Oude Testament zitten, net als vorige week. Voor Heman was het licht uitgegaan. En toch bleef het licht branden. Aan het einde van deze dienst willen we voor elkaar bidden. Ook voor degene die door de vakantie niet kunnen zijn, of door ziekte. Dat we u trouw blijven, in liefde voor Jezus Christus, niet statisch, niet wettisch, omdat het zo moet. Maar dat liefde voor onze verlosser en zaligmaker. En elkander aansporen, elkander ondersteunen, elkander aanmoedigen, in dienst. In gebed en in samenkomen. Rijk is het om er hier mogen komen zondagsmorgens. Genade alleen. Rijk dat we bijbelstudies hebben. Rijk dat we een bijbelschool hebben. Spoor ons aan. Houd ons vast. Dat we uw weg zullen blijven bewandelen. Heer, deze dienst staat ook op internet. Wij kunnen nooit weten wie daarnaar luistert. Misschien bekende. Misschien onbekende. Soms horen we van iemand die daarnaar luistert. In Nederland. Zelfs in Rusland. Misschien wel in Duitsland. We willen bidden, Heer, voor iedereen die luistert. Misschien ook wel broeders en zusters die het heel moeilijk hebben in hun gemeente. die veel strijd ondervinden. Wilt hen sterken, Heer. Sterken door uw woord. Standvastig doen blijven. Leid hun weg. Ook, Heer, al moeten ze soms weggaan op zoek naar een andere plaats. Heer, dan laat uw woord in hun harten leven. En dat het ook voor hen mag zijn. De Heere zij voor eeuwig geloofd. Amen. Ja. Amen.